Leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland, door het oog van de scope. We bevinden ons in het glazenhuis midden op het congresterrein van de Digestive Disease Days. En in samenwerking met de NVGE maken we een serie podcasts live vanaf het congres. Het is inmiddels het einde van dag 2 en daarmee ook de laatste aflevering van deze Daily Day Special. En samen met Nicolien Schepers, AIOS in het Erasmus MC, en Veronique van der Voort, AIOS in het UMC Utrecht, bespreken we de highlights van vandaag. Mijn naam is Pim Staugie.
En mijn naam is Floris de Voogd.
Luister mee, we gaan beginnen.
Heel goed, ja, welkom. Dus we zitten helemaal aan het einde van de dag, einde van de middag. Het GOS heeft het congresterrein inmiddels al verlaten, dus het voelt een beetje verlaten. Maar wij gaan nog even napraten over de sessies van vandaag. Laten we met jou beginnen, Veronique. Wat is je opgevallen vandaag?
Ja, ik vond het weer een hele leuke, interessante dag. Eigenlijk overal, samen met gisteren, met vandaag. Heel veel relevante abstracts, leuke overzichtspraatjes. Mm-hmm. Echt weer heel veel opgestoken.
Ja.
De studie die voor mij het meest in het oog sprong, om het zo te zeggen, is de Wichersectie bij de T1-carcinomen. Ik denk een super relevante en interessante studie die nog verder uitgerold wordt in de Limerick 2-studie. Mm-hmm. Waarbij ze dus een minimaal invasieve wichresectie, dus het is wel een operatie, maar wel veel beperkter dan echt een segmentresectie voor T1-carcinomen. Dus ik ben heel benieuwd wat de uitkomsten daarvan gaan zijn op de lange termijn. Maar ik denk dat het heel mooi is om deze techniek bij in het arsenaal te hebben van minimaal invasieve behandelmethoden naast de EFTR en de ESD.
En wat intrigeert je dan? Is het dan de technische kant ervan? Of zeg je van nou, het lijkt me gewoon zo fantastisch als dit ook lukt om minimaal invasief te krijgen?
Ja, het is ook voor de patiënt dat die echt orgaansparend behandeld kan worden. En het hangt natuurlijk ook af van het uiteindelijke resectiepreparaat of het ook voldoende is, een wegresectie. Mm-hmm. Maar dat geldt hetzelfde voor de ESD en de EFTR, of dat voldoende is. Maar ik denk dat het gewoon fantastisch is, de nieuwe stroming, zeg maar, dat we niet elke patiënt met kanker meteen gaan opereren, maar dat we kijken hoe dat we minimaal invasief patiënten kunnen behandelen.
En wat presenteerden ze hier dan in dit abstract? Hadden ze al ergens data van? Of was het meer een soort aankondiging van wij gaan dit doen?
Het begon met de data van de Limerick 1-studie. Ja. En dat zijn dan de benigne lesies die behandeld zijn met een wegresectie. En dan maakten ze de brug naar de Limerick 2-studie, mm-hmm. waarbij ze dan kijken naar de T1-carcinomen die ook behandeld zijn met de wegresectie.
Ja, wat kwam daar uit in het kort?
Dat het op zich wel een goede behandeltechniek is. Er was een R0-resectie van iets van 88%. Mm-hmm. Maar als ze dan meer in de diepte gingen over die patiënten, dan waren er 3 patiënten waarbij dat er twijfel was over een volledige resectie, die ook geen aanvullende behandeling meer nodig gehad hebben. Mm-hmm. Ja, in onderling overleg.
Ja.
Dus eigenlijk wel een mooie uitkomst.
Mooie resultaten.
Ja. Een mooie samenwerking tussen chirurgie eigenlijk en de MDL. Hè? Want het is onderzicht van de chronoscope eigenlijk, dat er weer gedaan wordt.
Ja.
Nee, dat is inderdaad een mooie samenwerking. Typisch NVGE, zou ik willen zeggen. En dan in de Limerick 2, wat gaat daar precies?
Dat zijn de T1's.
Dat zijn de T1's,
ja. De Limerick 1 waren de benigne lesies en de tweede.
Ja, dat zei je al net. Ja. Ja. Nicolien, jij bent ook hebt een aantal abstract-sessies bijgewoond.
Ja.
Wat sprak jou aan vandaag?
Ja, vandaag een aantal abstract-sessies bijgewoond, een aantal symposia ook. En wat mij echt aansprak, wat ik opvond vallen, is eigenlijk tijdens het symposium over de endoscopie-gerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat eigenlijk. Ja, dat was in een bomvolle Brabantzaal. Iedereen stond echt helemaal aan de achterkant er nog bij.
Ja.
En daar werden eigenlijk waren twee grote, drie grote praatjes eigenlijk. Maar wat heel erg leefde is eigenlijk de uitgebreidheid van het aantal klachten dat er zijn.
Mm-hmm.
Dus als eerste werd er een overzicht gegeven eigenlijk van hoeveel klachten er eigenlijk zijn. En vanuit andere landen eigenlijk.
Ja.
En dat is wel schrikbarend, want dan werd er over gezegd dat fellows in de VS en in de DDW bij een survey hadden aangegeven dat 50% van hen klachten had van het houdingsbewegingsapparaat, vaak handen, polsen, schouders. Dus echt een groot percentage. Nou, dat is dan nog wel ergens anders. En 21% van de eerste piste radiculaire nekklachten en Dus dat vond ik echt wel schrikbarend om te horen. Nou, en vervolgens kwam Inders en die presenteerde dus nog een survey eigenlijk over Nederlandse data. Jullie hebben misschien dat ook wel ingevuld.
Niet, ja, die quotes vond ik echt schrikbarend of verrassend dat hij een aantal quotes oplas van mensen die... Ja, zowel van AIOS als van verpleegkundigen. Verpleegkundigen die dan compressie moeten geven. Die dan tot pijn toe. Wel toch een aantal voorbeelden dat ik dacht. Ja.
Zeker. En er is dus blijkbaar uit die survey kwam, onder andere, dat het verschil eigenlijk tussen de mannelijke endoscopist, de MDL-arts eigenlijk, en de verpleegkundige vrouw, dat was dan het meest voorkomend, dat ongeveer 20 centimeter is.
Oh.
Nou ja, dus ja. Dan heb je al een hoogteverschil. Dus als je dan recht voor het beeldscherm wil staan, en het is al een hele lastige ergonomische situatie om daar een goed compromis te vinden. Er zijn heel veel handvatten ook gegeven hoor, tijdens die sessie.
Heb je een voorbeeld dan van wat er genoemd
Nou, iets wat we moeten meenemen is natuurlijk in de time-out, wat werd gesuggereerd, is de HAT. Wat? HAH is het.
Mm-hmm.
Dat we dus moeten letten op onze houding en de hoogte en daartussenin dus de afstand. Dus houding, afstand, hoogte.
Mm-hmm.
Dus wat is je afstand tot de monitor? Wat is de hoogte van het bed? En wat is de afstand tot de monitor inderdaad? En dan en is je houding goed?
Okay.
Dus dat is eigenlijk iets wat je heel praktisch kan meenemen eigenlijk in voordat je scopie start. Staan we echt optimaal voor deze procedure? En het tweede is de microbreaks. En dat kan dus eigenlijk al als je je handschoenen uitwerpt en je jasje uitdoet en na je verslag dat je even je pols en even alles losschudt.
Ja. Dus het gaat dus vooral omdat er aandacht voor is. En dat je op zo'n moment dat er heel even kort is om even rust te nemen, dat je dan ook daar iets mee doet.
Ja,
een soort van praktische tips.
Ja, er werden zo een paar tips gegeven. En ik denk dat het gewoon, weet je, we hebben geen tijd om een break. En echt, dat zou natuurlijk wel heel goed zijn. Maar ik denk dat dat gewoon heel lastig implementeerbaar is in de praktijk.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook echt dingen gezegd die, denk ik, echt een paar seconden ervoor zorgen. En die maar een paar seconden tijd kosten.
Ja.
En die er wel voor zorgen dat je, denk ik, wel beter zo'n scopieprogramma door kan komen. Mm-hmm. En als je dit nog 30 jaar moet doen, en dat willen we allemaal. graag. Gewoon veilig en duurzaam kunnen doen zonder klachten.
Ja.
Dan moet je dat toch een beetje inbouwen, denk ik. Ja,
ja.
Om het duurzaam vol te houden.
Ja, ja, zeker. Oké. Okay. En het waren drie sessies. En dat ging allemaal over scopiëren? Of ook nog een andere...
Het ging eigenlijk... Het waren allemaal drie sessies eigenlijk over drie sprekers. Eigenlijk over endoscopie gerelateerde klachten. En de eerste ging dus met name over de prevalentie van deze klachten in het land. De tweede was een samenwerking tussen MDL-arts Indersen en Cox heette volgens mij.
Mm-hmm.
Waarin ze dus de resultaten presenteerden van die survey. Dus echt wat, waarschijnlijk van de groep mensen die daar zat in de zaal.
Ja, wat die hebben ingevuld.
Precies.
En dus indrukwekkend, veel mensen hebben ergens last van.
Ja,
ja.
Ja, en want zij noemden aantallen uiteindelijk dat er... in totaal 86 van de respondenten klachten had.
86%?
Ja.
Oké.
Okay. Dus dat is echt heel hoog. En met name arm en pols en ook lage rugpijn, begreep ik.
Ja.
Dat deze klachten dus, deze resultaten eigenlijk, dat die ook vergelijkbaar zijn met wat er bijvoorbeeld in Duitsland is gevonden. Dus dit echt niet iets is wat heel gek is.
Nee.
Dus,
maar toch een eye-opener.
Ja.
Toch een eye-opener, meer aandacht voor... Met dus een aantal simpele
dingetjes
die je kan toepassen in de praktijk.
Ja.
Heel, heel nuttig, denk ik.
Ja.
Even kijken, dan was jij ook nog...
ook iets nieuws natuurlijk, de single-use endoscope.
Ja.
Eigenlijk kunnen we zo de brug een beetje maken, want wat ze zeiden bij de single-use scopen is dat ze lichter zijn en ook makkelijker aan te passen zijn aan de hand, zeg maar. Want de hand van een vrouw is vaak kleiner dan de hand van een man. Dus... Single-use scopen worden op veel kortere termijn aangemaakt en kunnen aangepast worden en kunnen sneller ontwikkelen. Dus dat is een voordeel van de single-use scopen, dat ze lichter zijn en dus een kleiner huis kunnen hebben als je dat zou willen. Dus dat is een voordeel wat ze noemden. En natuurlijk het belangrijkste wat de industrie ook aanhaalt als reden is dat er natuurlijk een zero chance op infecties is. Of ja. Zo propageren ze het in ieder geval. Het gaat dus wel vooral om de duodenoscopen, dus de ERCP-scopen, de duodenoscopen.
Mm-hmm. Ja, daar zijn ze mee begonnen. Hè? Maar ja. Volgens mij is dus ook gastroscopen.
Dat dan verder uitrollen, ja.
En begrepen dat het richting de colonoscopen
ja.
ook gaat.
Klopt, ja. Ja. Ja.
Omdat er bij die ERCP-scopen waarschijnlijk de meeste kans is op een infectie, omdat er van alles aan zit en ja. meer hoekjes klopt. Waar iets in gaat zitten, ja. denk ik.
Ja. Ja. Ja.
Is dat wel duurzaam, zo'n single-use endoscoop?
Nou, dat was het tweede deel van de discussie. En dan hebben ze het inderdaad gehad over de kosten die ermee gepaard gaan. Dus dat de scopen op zich, getallen zijn er niet echt genoemd, maar meer dat we aandacht moeten hebben voor het totaalplaatje.
Ja.
Dus dat we intuïtief zouden denken, zo'n single-use scope is veel duurder. Mm-hmm. Maar bij de reusable scopen hebben we natuurlijk ook een CSA om de scopen te reinigen.
Ja.
Die scopen moeten onderhouden worden. Als er iets stuk is, dan moeten ze getransporteerd worden. Dan moeten ze... dus dat zijn ook allemaal dingen die we vaak vergeten als we het over deze discussie hebben.
Ja.
Dat we daar ook rekening mee moeten houden.
Maar eigenlijk was het volgens mij de conclusie, het is niet duurzaam op dit moment.
Nee.
Dus het is nog wel echt in ontwikkeling.
Mm-hmm.
Ja. Zeker als het over de environment, dus de omgeving, de footprint ging, dan hebben ze inderdaad ook getallen genoemd van de CO2 footprint is vele malen groter. Er is ook meer afvalproductie bij de single-use scopen.
Ja.
En dan wat we net zeiden, dat het totaalplaatje dan toch niet op het eerste zicht zoveel goedkoper of dat je die balans toch wel echt goed moet bedenken.
Ja. Ja. Ik vond wel heel goed dat in de discussie werd ook gezegd van ja, misschien moeten we ook wel een paar infecties moeten we dat accepteren. En dat is denk ik wel wat in de duurzaamheidsdiscussie. Die kant gaat natuurlijk op ook wel. Van als het echt in zo'n laag percentage een infectie is, bij dan misschien een immuuncompetente patiënt.
Ja.
En het is dan is moet je misschien die afwekering zo maken.
En dat we dan kritisch kijken naar de indicaties voor de single use, bijvoorbeeld de immuungecompromitteerde patiënten of de.
Ja, tot hoever wil je het risico reduceren? Je kan natuurlijk helemaal reduceren tot nul en alles uit de kast halen, maar dat kost natuurlijk te veel geld.
Dus daar moeten we waarschijnlijk wel een beetje toch richting de duurzame kant gaan.
Precies. Maar wel goed dat er aandacht voor is. En het is natuurlijk wel, goed, ik hoor het steeds vaker, die single use endoscopen. Met eigenlijk iedere keer dezelfde terugkerende vragen.
Het is een levende discussie.
Ik ben benieuwd hoe dat in de aankomende jaren zich evolueert. Maar we gaan het zien. Dat zal nog wel vaker hiervoor komen op de DDD.
Ja.
Even kijken, dan had jij nog ook nog een interessante studie volgens mij.
Ja, ik ben bij een leuke abstract-sessie geweest. En dat vind ik zo leuk, want je ziet eigenlijk een beetje wat er aankomt en welke kant het op gaat en wat voor studies worden gedaan. Dus ik was bij... ging over chronische mesenteriaal ischemie.
Ja.
Ging over een nieuwe ademtest eigenlijk voor het detecteren daarvan.
Mm-hmm.
We weten dat van chronische mesenteriaal ischemie dat best wel lastig kan zijn. En dat de VLS-meting, moeten ze een scopie ondergaan. Dat het best lastig is en dat de specificiteit niet goed is. Dus het is nu een butyraat ademtest. En Herman Kaya en haar collega's hebben dat eigenlijk onderzocht in een multicenter gerandomiseerde proof of principle studie.
Ja, ja.
En,
allemaal mooie woorden.
Ja, precies.
Ja.
Maar wat eigenlijk dus is dat dat ze dus deze ademtest in vrijwilligers hebben getest. Dus niet in patiënten.
Mm-hmm.
En gekeken, werkt het überhaupt? En het antwoord daarop is ja, het werkt. Dus ze kunnen er gewoon eens een materiaal ischemie mee aantonen. Ja, en dat hebben ze dus met een fietstest gedaan, waarbij je dus... chronische mesenteriaal ischemie krijgt.
Oké. Okay.
Dus dat hebben ze onderzocht. En ja, het is een butyraat ademtest dat je dus... om dat op te nemen heb je dus zuurstof nodig. Dus als je dus ischemie hebt, dan kan je dat minder goed opnemen.
Mm-hmm. En wat gaat er dan nu mee gebeuren? Is dit nu een volgend cohort met echt chronisch mesenteriaal ischemie patiënten die dan...
Het is dus nu echt in proef in vrijwilligers gedaan, die dus echt gezond waren. En begreep dat ze nu de volgende stap is. Dat ze het in patiënten volgens mij gaan doen met drinkvoeding.
Oh ja.
En dan mixen ze die butyraat dan in.
Oh.
En dan krijg je natuurlijk, als je eet, dan heb je meer hogere zuurstofbehoeften. En met name dat het voor de patiënten met eenvatslijden, dat het van aanvullende waarde zou kunnen zijn. Omdat we die vaak er niet uithalen en een lastige diagnose is.
Ja.
Dus vooral voor die patiënten zou dit wel wat kunnen zijn. En ja, de volgende stap is dus echt onderzoeken of het een goed diagnostisch middel is in drinkvoeding, met name op die manier te proberen.
Ja, ja. Ja, ja.
En ik denk ook met de vervanging van de tonometrie die eruit gaat, mm-hmm. die test, dat dit dan ook in de plaats kan komen. Ja. Hopen we, als het,
en patiëntvriendelijk, denk ik, met een ademtest.
Ja,
ja. Nee, zeker. Zeker. Ja. Nou goed, dat is nog ook more to come in de nabije toekomst. Oké, ik denk dat we een aantal dingen hebben behandeld. We hebben eigenlijk aan iedere spreker nog een laatste vraag.
Ja, eigenlijk, hoe houden jullie het leuk? Hoe houden jullie het werk leuk? Hoe zorg je dat je de passie blijft vinden in wat je doet?
Ja, dus vitaliteit is een belangrijk onderwerp, met name onder AIOS, maar ik denk ook steeds meer onder stafleden, dat daar meer aandacht voor komt. Okay. En hoe zorg je nou, we hebben het ook aan van professoren tot AIOS gevraagd, hoe zorg je dat je vitaal blijft? Hoe doe jij dat, Veronique?
Ik vind het heel leuk om dingen bij te leren. Daar word ik heel blij van. Ook naar zo dagen als dit gaan, mm-hmm. krijg je weer allemaal nieuwe ideeën en leuke dingen die mensen onderzoeken en nieuwe technieken.
Ja.
Om dit dan mee te nemen in de praktijk en weer elke dag iets nieuws en iets bij te leren.
Mm-hmm.
Dat vind ik vooral superleuk.
Jij leest 7 dagen per week paper.
nee, dat ook weer niet.
Oké. Okay.
Nee.
Maar qua vrije tijd is denk ik, want dat is wat je steeds vaker hoort. Ja. Hè? Meer mensen werken ook part-time tegenwoordig. Ben je daar nog bewust mee bezig? Dat je je tijd bewust op een bepaalde manier indeelt? Of gaat het eigenlijk heel erg fluïde en heb je daar weinig moeite mee?
Op zich heb ik er weinig moeite mee, ja.
Ja.
Loopt goed, denk ik.
Ja, dat is heel prettig. Heel prettig.
Wat ben jij, Nicolien?
Nou, ik heb dus inderdaad een beetje aanpoten. Maar we hebben denk ik een onwijs leuk vak. En ik denk dat het is wel aanpoten inderdaad om je opleiding te doen, een gezin. Je hebt een sociaal leven. En wat mij daarbij helpt, ja, kindjes zijn echt een hele goede afleiding van je werk. Dus als je moet mm-hmm. afschakelen, dan is dat een hele goede. En ik vind het heel fijn om met collega's te sparren. Dus hè, dat is ventileren ook wel. En dus je hebt afleiding denk ik nodig. Je moet kunnen afschakelen. En dat kan iedereen op zijn eigen manier het best. En een goed thuisfront.
Ja.
En voor de rest is het, dit soort dingen maken. Leuke ontwikkelingen, collega's spreken. Dat enthousiasmeer je voor het vak. En wat er allemaal te doen is. En dat voorkomt echt, denk ik, een burn-out of vitaliteit-issues.
En leuke dingen doen in je vrije tijd.
En
leuke dingen doen
precies.
in je vrije tijd.
Ja, nee, dat is heel, heel belangrijk. Dus dat hebben we ook teruggehoord. Sport, gezin, heel veel. En dat het bespreekbaar is, dat is denk ik heel belangrijk. Dat is echt wel, denk ik, veranderd.
Eerlijk
de
zijn
jaren.
Naar elkaar, hè? Wat is reëel? Want we moeten duurzaam met elkaar doorgaan.
Ja. Dus dat, het is mooi dat er steeds meer aandacht voor is. We moeten het in de gaten blijven houden. Jullie bedankt voor eigenlijk de update van de abstract sessies vandaag. Ja, tot de volgende keer. Weer op een volgende DDD. Dank iedereen voor het luisteren. Want dit was ook de laatste aflevering die we hebben opgenomen. We hebben meer dan 10 afleveringen opgenomen van professoren tot AIOS hier te gast gehad. Voor de eerste keer met een glazen huis op de DDD. Ja, ik denk dat we iedereen willen bedanken die heeft deelgenomen hieraan. Met name de NVGE voor de mogelijkheid dat we hier mochten zijn. Want we hebben toch 18 vierkante meter ingenomen met een podcaststudio. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.